Ik ben onderweg naar wijkcentrum De Geus in Hilversum. Het gaat goed met De Geus. Ze trekken duizenden bezoekers, staan vaak in de krant. Een tijd terug werden ze genomineerd voor een Appeltje van Oranje. De prijs voor het beste sociale initiatief van Nederland. Uitgereikt door de koning. Hoe krijgt De Geus dit voor elkaar? In ieder geval niet door middel van subsidie, want die krijgen ze niet. En daar hebben de vrijwilligers bewust voor gekozen. Waarom? Dat hoor je in deze aflevering. Er is nog iets bijzonders. Het pand. Het lijkt een kruising tussen Villa Kakerbond van Pippi Langkous en een Villa Volta in de Efteling. Statig, deftig, maar ook een beetje spannend. Ik loop de hoek om. Volgens Google Maps moet ik er zijn. En ja,
wow.
Ik ben er. Het pand, de vele bezoekers, een nominatie en dat terwijl het de overheid helemaal niets kost. Ik wil weten hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. De deur klinkt in ieder geval als die van Villa Kakerbond. Ik heb afgesproken met Ed, de beheerder en penningmeester hier.
U zocht iets?
Ja, ik kom voor Ed.
Kijk, hij komt er al aan.
Ah, kijk.
Hey, goedemorgen.
Hey, ik ben
Sjeerd. Eddie.
Hallo.
Wil je koffie? Dan neem ik koffie mee.
Lekker.
Het is gezellig hier in het zaaltje, direct naast de ingang. Aan de lange tafel zitten zo'n 20 mensen. Iedereen klets gezellig mee. Ik kijk op het kleine krijtbordje naast de koffie. Die moet in een statige villa als dit wel 5 euro zijn, denk ik. Maar nee, toch maar 1. Zoals het hoort in een buurthuis. We lopen de gang op, waar een paar dames een kledingweggeefwinkel aan het inrichten zijn.
Worden daar gangen neergezet. Ja. En verder is vakantietijd, het is niet zoveel na vandaag.
Nu is het rustig, oké. Okay. Ja. Nou, het voelt druk.
Ja, ik kan zeggen dat het
in opdracht van Zorg en Welzijn, het vakblad voor sociaal werkers, is dit... Het buurthuis bestaat niet meer. Een podcast gemaakt door mij, Geert Vlieger. Dit is aflevering 4. Wijkcentrum De Geus in Hilversum.
Ik ben postbode geweest. Ja. 27 jaar in Laren en Blaricum. En nu was het in Laren wel zo. Daar wonen de elite mensen natuurlijk. Als je daar gestropdas om hebt, dan werd er gebeld naar het postkantoor. En dan had je een hoofdbesteller toen die tijd. En die zeiden van, wat is je stropdas? En had je die niet bij je, dan kon je echt naar huis om je stropdas te halen. Zo erg was dat daar.
Ed, of Eddie, is een sterke man van in de 60. Hij heeft een sprekend hoofd. Dat kan ik goed zien door zijn gemillimeterde haar. Op een van zijn ellebogen zit een grote tattoo, een spinnenweb.
Maar de tattoos zaten onder...
Maar de tattoos heb ik altijd netjes onder mijn blouse gehouden. Want dat was, ja, toen die tijd was het aanstootgevend.
Hij moest weg bij de post, door een reorganisatie. Daarna werd hij beveiliger in een ziekenhuis.
Nou, toen kwam ik in het ziekenhuis terecht. Nou, en dan loop je in een driedelig pak. Maar ik heb nooit met korte mouwen gelopen. Ik heb altijd keurig netjes mijn tattoos altijd netjes onder de blouse gehouden. Dus er was nooit iemand die dat zag. En in mijn vrije tijd, ja, dan loop ik met korte mouwtjes of dingetjes.
En daarom zag ik dus zijn tattoos. Want dit is vrije tijd voor Ed. Zijn banen bij de post en het ziekenhuis combineerde hij met De Geus. Totdat hij een keer zelf met spoed naar het ziekenhuis moest. Dit vanwege een hartaneurysma.
Dus je hebt 3 kransslagaders en bij mij zaten er 2 dicht.
Dat ging maar net goed.
Dat ging allemaal maar net goed.
Door deze aandoening is hij inmiddels arbeidsongeschikt verklaard. Wat nog wel kan, is een paar per dag op een rustiger tempo bij De Geus werken. Ik ben benieuwd hoe ze aan het mooie pand zijn gekomen.
Waar wij op dit moment zelf in zitten, dat is ook vroeger een school geweest, later een wijkcentrum. Zeg maar zo'n 12 jaar geleden moest er bezuinigd worden op alles, op welzijn ook. Dan is De Geus eigenlijk als eerste afgestoten. Omdat het een vrij groot pand is. Een oud pand. Je kon aan de buitenkant van het pand kon je handen opwarmen. Zo ging de energie eigenlijk het pand uit. Want ze betaalden meer aan energie dan aan huur. Ja, toen was het van we stoten het pand af.
Wat Ed vertelt past bij wat er landelijk gebeurde. Door de decentralisatie van de zorg waren er veel bezuinigingen. Veel gemeenten stoten panden af. Ook buurthuizen zoals deze.
Nou, toen hebben wij als buurtbewoners gezegd, nou, dan gaan wij het overnemen. En ik had toevallig net een paar jaar daarvoor ook een bewonersorganisatie opgezet. Die hielden weer een buurt tegen de sloop. En dat hebben we ook met succes gewonnen. Dus die leden hadden we ook. Die stonden ook allemaal achter ons. Dus we hadden een vrij grote groep die met het buurthuis betrokken was. Ja, de gemeente had zoiets, ja, dat ja, zullen we daar hun de kans geven. Dus we mochten hierin. Ja, we gingen met een hele grote groep die we hadden. Gingen we klussen in De Geus. Die had nog een emmertje witsel. Die had nog wat plamuur liggen. En toen hadden ze zoiets. Nou, laten ze maar even een paar maanden aanmodderen. En dan gaan wij verder met planvorming. En dan gaan we daar woningen van maken.
Maar het liep anders. Want De Geus is er nog.
En er waren wat huurders die hier nog zaten en die mochten blijven, want die hebben wij dan zeg maar overgenomen. Nou, we begonnen wat meer te verhuren. Ja, en na 3 jaar, ja, toen werd het hier echt, het zat nou zeg maar voor 80-90% vol.
De bedrijfjes die er al zaten hadden een sociaal hart. Denk aan een plek waar 70-plussers hun rijbewijs kunnen laten vernieuwen. Maar er zijn er nog een heleboel meer.
Dit is eigenlijk het mooiste van het hele pand.
Waarom is dit het mooiste?
Ja, hier zit een modelbouwvereniging. Maar die huurt ruimte via de gemeente. En we zijn 50, 60 jaar geleden hier ingegaan. Toen was dit nog gewoon een zolder. Nou, we hebben hier echt het levenswerk van heel veel oudere mensen.
Zo.
En dit is zeg maar het eerste stuk.
Maar dit is gewoon een complete wijk wat hij gebouwd heeft.
Ja, dit eerste stuk en dat gedeelte. Zo was Hilversum in de jaren 30. En daar staat dan de Geus, waar je nu bent. Dat, met het rode dak?
Oh ja. Kijk, oh, we kunnen aan de zijkant zien.
Kijk, als je hier ziet, dan zie je het staan.
Ja, ja, oh ja. En die is nog niet geschilderd?
Nee, die staat er sinds vorige week pas. Die hebben ze net gemaakt.
Hoe kan dat nou?
Ja, ik had gezegd, als er geen Geus in staat, dan moeten jullie eruit. Pas geleden woningstichting Dudok hier gehad. We hebben Bink, dat is een kinderopvang. Dat is ook een hele grote organisatie. Ja, er komen ook heel veel mensen op af. En ze zien gelijk weer de Geus, lopen door de Geus heen.
Met deze huurinkomsten kan de Geus de huur van het hele pand betalen. Maar ze houden ook een paar zaaltjes voor zichzelf. Die kunnen ze dan weer aanbieden aan initiatieven die geen of weinig geld hebben.
Wij bieden ook gratis ruimte aan. We faciliteren zelf ruimtes. Dat is voor de kaartclub. Die hier altijd zit, want ja, als die mensen ook huur moeten betalen, dan kunnen ze niet meer kaarten. Nou, we hebben dan die handwerkclub dan op vrijdagmorgen. We hebben verschillende buurtgroepen die hier al even een uurtje komen overleggen, dat doen we. Er zijn ook momenteel 2 meisjes uit de buurt die studeren, maar die kunnen thuis niet zitten. En die zitten dan, hebben we boven een klein kamertje. En als die vrij is, mogen ze daar zitten en dan kunnen ze op je gemak studeren. Dus dat doen we ook.
Want die hebben thuis geen...
Ja, te druk met de ouders of met de kinderen, met broers en zusters. Ja. En er wordt best wel gebruik van gemaakt. En nu hebben we dan sinds 3 weken ook een groep jongeren. Die kunnen ook nergens terecht om te dansen en te springen met elkaar. Nou, die hebben we ook een ruimte gegeven. Die zijn dan ook een uurtje bezig. En als ze dan zien wat hier allemaal loopt... Ja, het is gewoon een mega succes, laat ik het zo zeggen.
Ja, en dat is te zien. Ondanks dat het nu vakantie is, lopen hier veel mensen rond. Het zaaltje naast de ingang ontplofte zo wat.
En dan werd flink gekletst net. Dat was net ook.
Ja, het is net een kippenhok. Het gaat over van alles en nog wat.
Het leek wel een café.
ja, dat zou je haast wel zeggen. Er zitten een paar jongeren bij, er zitten ouderen bij. Als iemand wat heeft, er was toevallig iemand. Ja, zijn tuin moest gedaan worden, het gras moest geknipt worden, het moest gesnoeid worden. Waarop een ander zegt, oh, nou, dan gaan wij toch van de week eventjes. Dus die gaan met z'n drieën, die gaan dan naar die mensen toe en dan gaan ze daar een tuintje opknappen. Of er moet ergens een schilderijtje opgehangen worden. Nou, er is altijd wel iemand die dat kan. Dus met elkaar, het is een hele grote hechte groep. En dat zijn ook de meeste mensen die alleen thuis wonen. Het is gewoon vaste prik en ze kijken er gewoon naar uit. En als er dan eentje ziek is, nou, ja, dan wordt er al gauw een kaartje gestuurd naar elkaar. Nou, er is nu eentje die is langdurig ziek. Nou, die heeft dan pas geleden weer een fruitband gehad. Dus dat, ja, het is gewoon een heel erg clubje zeg maar, met bewoners uit de buurt, zeg maar. Ja. En zo heel zachtjes aan sluiten er wel steeds meer mensen aan. Want het is, op dinsdagmorgen hebben we het ook. Maar dan hebben we net een uurtje ervoor, hebben ze senioren in. Dus dan zitten ze op een stoel, een armpje omhoog, beentje omhoog. Geen zware dumbbells, want dan breekt alles. Ja, en daar komen ook zo'n 20, 25 mensen op af. En die zitten dan ook daar nog bij. Dus ze zitten dan met een man of 40. Dan is het helemaal een kippenhok.
Er komen dus veel mensen naar de Geus. Vaak mensen die de loketten van de gemeente en de zorginstellingen niet weten te vinden. Daarom komen de professionals van deze instellingen zelf naar deze mensen toe. In de Geus. Veel mensen die hier komen kunnen wel wat hulp gebruiken. Voor deze groep zijn er wekelijks 2 inloopspreekuren. Heb je een hulpvraag? Kom dan langs. Dit initiatief vanuit vrijwilligers van de Geus werd een succes. En inmiddels schuiven daar dus meerdere professionele instanties bij aan. Zo is het mogelijk om bijna iedereen direct te helpen. Vandaag is er ook zo'n inloopspreekuur. Ik loop vlak voordat het begint eventjes naar binnen. Achter een tafel zitten al 4 mensen klaar om mensen te ontvangen.
Je merkt hier dat de tamtam heel nuttig werk doet.
Dit is Hans. Zijn hele leven heeft hij voor de overheid gewerkt.
Mensen die elkaar of bij de slager of bij de supermarkt inseinen, weet je wel dat dit en weet je wel dat dat.
Hij vertelt dat veel mensen hier komen met financiële vragen en problemen. Maar hij begrijpt wel hoe die mensen daarin terecht zijn gekomen.
Ik maak altijd het grapje. In de tijd dat Gerrit Salm minister van Financiën was, liep Gerrit altijd te grinniken. En ik zei altijd tegen de mensen, weet je waarom Gerrit Salm loopt te grinniken? Gerrit Salm weet als minister van Financiën dat hij qua begroting aan het eind van het jaar op 31 december heel veel geld overhoudt. Want er zijn diverse regelingen waar mensen recht op hebben. En er zijn talloze regelingen waar mensen geen aanvraag voor indienen. Maar het zit wel in de begroting. En dat geld houdt u op 31 december gewoon over.
Ja, maar nu even serieus.
Waar wij tegenaan lopen is dat er heel veel mensen niet in het systeem zitten, maar wel een beroep kunnen doen op deze regelingen.
Ja, je kan hier ook niet voor op de deur gaan zitten van, weet je dat je heel veel geld kan krijgen, kom even binnen. Dat zal je haast er wel op zetten.
Dat is ook een taak van de overheid natuurlijk, dat is niet jullie taak.
Nee, dat is niet onze taak. Maar ja, net wat Hans zegt, het gaat allemaal mond op mond. Mm-hmm. En gelukkig bereik je al een heleboel mensen daarmee.
Binnen de organisatie van de Geus zijn er meerdere mensen met kennis over geld en hoe de overheid werkt. Hierdoor zijn ze in staat om het zelfstandig te rooien. Maar rijk is de Geus verre van. Ze komen rond van weinig. Dus toen ze genomineerd werden voor een appeltje van Oranje, was de Geus vereerd. Maar hoopten ze vooral ook het prijzengeld te winnen. Precies genoeg voor de investering die ze al zo lang wilden. Zonnepanelen op het dak.
Dames en heren, aan 2 fantastische winnaars heb ik vanmiddag hun prijs al overhandigd. Zo dadelijk ga ik de winnaar van de grote appel bekendmaken. Maar ik houd de spanning er nog heel eventjes in.
Dus gespannen wachten Ed en zijn collega's op Paleis Noordeinde op de uitslag. Veel lovende woorden voor de Geus in het juryrapport.
Ik hoor geen geroffel achter mij deze keer.
Maar nee, ze wonnen helaas niet. Na de uitreiking spreekt Ed een beetje teleurgesteld met een van de gebruikers van het paleis. De koning.
Die was helemaal verbaasd dat we echt niks kregen.
Ook hij kon eigenlijk helemaal niet geloven dat ze het zonder subsidie deden.
En toen zei hij, ja, hoe werkt dat nou? Toen hebben we het uitgelegd met verhuur en goed management en alles wat we doen. En nou ja, goed, uiteindelijk liep hij weg. En 2 weken daarna werden we gebeld tot Rijnfonds. Wij kregen alsnog geld voor zonnepanelen te laten plaatsen.
Dus de koning heeft even een belletje gepleegd?
Ja, je zal het bijna wel zo kunnen noemen, ja. Ja, en de directeur van het Rijnfonds stond er ook samen bij. En oh, ja. Die had ook al zoiets van, ja, hebben jullie nooit subsidie aangevraagd? Ik zeg, nee, ik zeg echt niet. En daar zijn we eigenlijk heel trots op.
Ed zegt dat hij heel trots is op dat ze het zonder subsidie doen. Ik snap dat alleen niet echt. Er is subsidie om een reden, denk ik. Ik vraag hem ernaar.
Ja, wie betaalt, bepaalt. Ja, wij zijn niet aan wetjes en regeltjes gebonden. We kunnen zelf doen, laten wat we willen. En kom je bij andere organisaties en je wil daar iets. Ja, dat moet eerst intern overlegd worden. Is het mogelijk? Past het in ons beleid? Ja, en dat is niet overal zo.
Hé, ik kan toch uitslaan? Hallo, met Eddie.
Met deze korte lijntjes komt er veel bijzonders tot stand.
Er wordt heel veel kleding hier binnengebracht. Maar ook kinderkleding en babykleding. Maar omdat ik zelf in het ziekenhuis heb gewerkt, had ik contact met de kraamafdeling. En daar hadden ze kinderkleding nodig. Omdat er ook wel ouders binnenkomen, die hebben geen geld voor babykleding en zo. En nu hebben we hier ook een groep mensen die maken babypakketjes. En die worden keurig gewassen. Er zit een knuffeltje bij. Wordt dichtgeshield. En dan één keer in zoveel weken breng ik stelpakketten naar het ziekenhuis toe. Nou, vorig jaar heb ik van een kermisexploitant die ermee gestopt was, heb ik heel veel knuffels gekregen. Want die kon je dan winnen met de schiettent en alles. Ja, dit was 5 punten, dat was dat. Maar ik denk, ja, wat moet ik met al die knuffels doen? Nou, ook omdat ik in het ziekenhuis werk, heb ik er heel veel bij de eerste hulp gebracht.
En met die korte lijntjes tussen de Geus en ondernemers in de stad is ook het meest bezochte evenement in de Geus tot stand gekomen.
Nou, we hebben binnenkort 11 november hebben we Sint Maarten. Hebben we vorig jaar ruim 1000 ouders en kinderen gehad. Dat was een gekkenhuis daar hier al. Ja, we hebben dan snoepjes, fruit en we hebben een oliebollenboer hier in Hilversum. Die sponsort ieder jaar nog de oliebollen. En daar zijn we dan geweest, want ik heb ook gezegd, ik zeg maar, er komen wel ruim 1000 mensen. Hij zegt, maakt niet uit, dan zijn het de 1200. Hij zegt, ik heb altijd beloofd, want mijn vrouw is dan 3 jaar geleden overleden en die werkte altijd bij hem. Hij zegt, zolang jullie het buurthuis beheren, zorg ik voor de oliebollen. Hij zegt, en dat is wat ik altijd voor jullie doe.
Een ander voorbeeld van hoe goed die vrijheid van de geus werkt, komt naar voren in de verhuur aan een balletschool.
Die huurt hier een ruimte, maar als er iemand uit de buurt is die eigenlijk geen geld heeft om een kind op ballet te laten, dan is het de mogelijkheid dat die gewoon hier of gratis of voor een gereduceerd tarief op ballet kan. Maar we spreken wel met de huurders af van als er iemand is of een kind die graag mee wil doen, maar de ouders hebben niet de financiën, dan is er een mogelijkheid dat ze gewoon gratis, dat bieden ze ook zelf aan dan uiteindelijk.
Geus wil zelf de touwtjes in handen hebben. Tijdens de research van deze podcast had ik contact met Thijs van Mierlo, directeur van Landelijk Samenwerkingsverbond Actieve Bewoners. Hij vertelt mij dat de geus niet op zichzelf staat, maar dat dit een landelijke trend is. Buurthuizen willen zich onttrekken van inmenging van buitenaf. Vaak zijn dit de gemeente of grote zorginstellingen. En waar hebben we het dan over met inmenging? Nou, bijvoorbeeld over Ranja, dat lekkere, doch zoete drankje voor de kids. Je moet het aanlengen met water. In een welgestelde wijk met witte kinderen een drankje dat soms uit en boos is. In een andere, meer gemengde wijk in diezelfde stad wordt het gedronken als zoete koek. Maar gemeente X wil professionaliseren, standaardiseren, met een beleid tot gevolg. En in dat beleid staat geen ranja meer in alle buurthuizen. En oh ja, nu we toch bezig zijn, de prijzen van koffie moeten ook overal gelijk. €2. En ja, dat universele maakt het soms ook allemaal een beetje ongezellig. Terwijl dat het allerbelangrijkste is. Een goede sfeer. Anders komen er helemaal geen mensen. En wie maken die sfeer? Nou, mensen zoals Ed. Iets wat hij vaak genoeg bagatelliseert. We doen het met z'n allen, zegt hij dan. En dat is natuurlijk ook zo. De geus kent 40 actieve vrijwilligers. En een serieus bestuur dat onbezoldigd is. Dus zonder daar geld voor te krijgen.
Dus doordat we hier heel veel activiteiten al
maar hoe langer ik hier met Ed zit, hoe meer ik begrijp dat het niet het pand is dat zo bijzonder is, of hoe ze dat financieel hebben geregeld. Maar wat bijzonder is, is de inzet van mensen zoals hij.
Ze zeggen ook al dat je bent een Quasimodo van de geus. Want ik ben hier niet de hele dag, maar ik kom of 's morgens of 's middags of 's avonds. En de mensen die hier dan toevallig lopen en zien me net en denken ze, jezus, die is hier al de hele dag.
Hoe breed zijn takenpakket is, blijkt uit het feit dat ik hier niet alleen met Ed, maar ook met de Paza, Sinterklaas en de Kerstman spreek.
Ja, ik vind Sinterklaas wel leuk, omdat het is kleinschalig. Ja, en Kerstman, dat vind ik ook wel leuk. Nou ja, je trekt zo'n paashaas pakken en je springt een beetje mee. En,
zeg het springend.
Springend niet meer, maar ik huppel wel mee, zeg maar.
En ja, eerlijk is eerlijk. Als al die personen geld gaan vragen, dan blijft er natuurlijk weinig over. Maar hoe moet dat als hij wegvalt?
Als ik betaald moet worden voor wat ik doe. Je moet financiën regelen, je moet... documenten, je hebt sleutelbeheer, je hebt verhuur. Dan heb je al heel snel 4 mensen nodig die dat allemaal regelen.
Als jij er niet zou zijn?
Als ik dat niet zou doen.
Dan moet je 4 mensen in.
Dan heb je sowieso 4 mensen nodig om heel veel dingen te regelen. Want als je kijkt bij welzijnsorganisaties, wat er allemaal zit en wat er allemaal geregeld moet worden. Dan heb je best wel een dagtaak aan. Dus ik heb wat ik doe, ik heb echt alles helemaal beschreven. Want mocht ik morgen wegvallen of wat dan ook. Dan zal het hele buurthuis inploffen. Dus mocht ik wegvallen, er ligt van alles. Ze weten precies wat ze doen moeten allemaal.
En dan vangt het bestuur vangt het op als het niet zou zijn.
Ja.
Maar goed, misschien hebben die geen zin om hier 20 uur per week extra
te zijn. Nee, maar daarom heb je ook de bestuursleden. Dat is allemaal een stukje taak overnemen. Ik heb het een gaat doet de financiën, de ander doet de planning en zo, dat soort dingen.
En de vacature tot Kerstman, paashaas, die staat dan ook open als je weg zou gaan?
Maar ze mogen zo'n kleding hebben.
Voor de volgende en laatste aflevering van deze serie ga ik langs bij Wijkie, in de Rotterdamse wijk Schiebroek.
Kinderen hier zijn een paar jaar terug getuige geweest van een ruzie tussen 2 dronken mannen. En waarvan de een ander heeft doodgestoken. En op mooie zaterdagmiddag waren heel veel kinderen buiten. En dat blijft tot op de dag van vandaag een verhaal wat ze vertellen.
Gelukkig is er dit kinderbuurthuis, die een veilige haven in een buurt probeert te zijn. Leuk als je dan weer luistert. Thank you.